IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 10 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering wederom het meest recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate, zodat iedereen weer op het puntje van zijn stoel zit. Het enige aankomende evenement van volgende week. En laat ik eens gewoon een degelijke productiviteitstip in het Duits delen deze week. Maar we beginnen met het nieuws en dus met Windows nieuws. Ray, wat was er nieuw deze week?
Er was niet zo heel veel nieuw, alleen wat me opviel deze week was dat we blijkbaar een release hebben gemist in het Canary Channel vorige week.
Oké.
Want op 22 februari kwam in het Canary Channel build 26.063 uit.
Ja.
Gek, want we hebben nu een gecombineerd Canary en Developer Channel, maar deze komt nog even in het Canary Channel terecht. En deze build bevat als nieuwigheid dat Windows vanaf nu ook Wi-Fi versie 7 support heeft.
Ah.
En dat betekent dat we nog sneller draadloos internet kunnen genieten, omdat er onder andere multi-link operation in zit.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat apparaten meerdere banden tegelijk kunnen gebruiken.
Ja, want Wi-Fi 7 brengt naast de 2,4 gigahertz en 5 gigahertz band die nieuwe 6 gigahertz band met zich mee.
Ja, en die kunnen dan ook nog eens een keertje tegelijkertijd worden gebruikt.
Ah, nice.
En dan kan de bandbreedte ook nog eens een keer omhoog. Je krijgt een 320 megahertz ultrawide bandwidth als je op die 6 gigahertz band zit.
Mm-hmm.
Daarmee dus ook dubbel de snelheid. En ze hebben iets toegevoegd dat heet 4096 kwam. Er zal vast wel een mooie afkorting voor zijn hoe je dat moet uitspreken.
Vast. Maar niet, wij weten hem alleen nog niet.
Nee. 4096 kwam modulation. En die zorgt ervoor dat de transmissiesnelheden met 20% omhoog kunnen. En dat schijnt met name te helpen voor je video streaming, videoconferencing en dat soort mooie toepassingen.
All right.
Verder is er een verbetering doorgevoerd in Copilot. En Copilot heeft nu 16 nieuwe acties erbij gekregen. Het waren er eerst maar 13, dus gaat de rap met Copilot.
Ja, en in het beta-kanaal dan?
Daar kwam build nummer 22635.3276 uit op 6 maart.
Mm-hmm.
En die bevat geen nieuwigheden, alleen een aantal fixes.
Ja, en ik vind het altijd zo leuk, hè, want het zorgt ervoor dat we qua Windows in ieder geval altijd lekker vooruit kunnen kijken. En dat doen we dan natuurlijk in het Canarie-kanaal, in het ontwikkelaarskanaal, het beta-kanaal. Ga ze maar door. Maar we hebben natuurlijk ook elke laatste dinsdag van de maand de optionele non-beveiligingsupdates voor, nou ja, in ieder geval de ondersteunde Windows-besturingssystemen. En dat gaat dus over Windows 10, 22H2, en Windows 11, momenteel 22H2 en 23H2. En voor Windows 10 kwam er een optionele non-beveiligingsupdate uit. En voor de data geeks die luisteren, dat is KB5034843. En daarin kun je nu in Windows Share direct URL's delen richting WhatsApp, Gmail, Facebook en LinkedIn. Ja. X is in ontwikkeling. En er is een update voor Windows Backup. En die wordt niet meer getoond waar die niet meer ondersteund wordt. Nou, dat klinkt als, maar zijn er dan regio's die niet mogen backuppen? Weet je wel, gaan we niet meer backuppen in Noord-Korea, want exportrestricties of zo? Nee, dit gaat over eigenlijk alle systemen waar je niet aanmeldt of niet kunt aanmelden vanwege group policy met een Microsoft account. Ook wel een personal account. Dus als jij aangemeld bent met Entra ID of een Active Directory account, dan zie je nu Windows Backup niet meer. Mm. En dat, nou ja, en dat zorgt ervoor dat je niet verkeerd klikken vind ik dan een te groot woord eigenlijk. Maar dat je Windows Backup opent en dat Windows Backup dan nazegt van, ja, sorry, maar je kunt mij niet gebruiken.
Ja,
ja, dus dan halen ze het gewoon weg. Nou, diezelfde truc hebben ze uitgehaald in Windows 11 20H2 en 23H2 in KB 503 48 48. Mm-hmm. En daarin zijn nog wat meer wijzigingen toegevoegd, want PhoneLink heet met deze update, en dus ook vanaf over 2 weken, als die automatisch wordt geïnstalleerd als onderdeel van Patch Tuesday, dat PhoneLink heet dan Mobile Devices.
Mm-hmm.
En inderdaad, meervoud. Dan zie je dat met deze update in Windows 11 nu ook USB 4 met de 80 gigabit per seconde bandbreedte wordt ondersteund. En dat is gewoon nog sneller van USB-apparaten gebruik kunnen maken. Mm-hmm. En zoals ik al zei, die update voor Windows Backup.
Ja. Nu heeft Microsoft ook een aankondiging gedaan over wat er aan zit te komen in Windows Insiders. Het schijnt namelijk dat binnenkort het mogelijk wordt om native in Windows de webcam, of moet ik zeggen, de camera van je Android-telefoon als webcam te gebruiken.
Oeh.
En die kan dan dus draadloos worden toegevoegd aan je configuratie. En dan kan je ook nog kiezen tussen de voor- of de achtercamera van je Android-toestel. En als je toestel HDR ondersteunt, loop je kans dat dat ook nog wordt ondersteund. Belangrijkste voorwaarde om deze optie te gebruiken is dat je toestel wel minimaal Android versie 9 draait. En dat die de Android app Link to Windows heeft geïnstalleerd. Leuke toevoeging. En waar je in ieder geval, in het geval van mijn iPhone, tot nu toe gewoon third-party software nodig had.
Ja, betaalde software zelfs.
Ja.
Ja, tenzij je hem ooit een keer hebt opgepikt in de tijd dat hij gratis was.
Precies. Zo zie je dat Microsoft aan de ene kant Android dus omarmt. Aan de andere kant
ook met de Microsoft Launcher inderdaad voor Android. Zoals bijvoorbeeld op de Surface Duo. Maar nu inderdaad dus ook richting Windows.
Ja, maar aan de andere kant dus verlaat Microsoft het Android-platform. Want het einde voor Windows Subsystem voor Android is aangekondigd. Nu hebben wij in Nederland nog nooit gezien.
Nee.
Alle applicaties die je hebt geïnstalleerd in Subsystem voor Android voor 6 maart 2024. Mm-hmm. Zo ergens voordat we deze opname maakten.
Zeker.
Al die Android-apps blijven werken op je Windows-systeem. Alleen je kan geen nieuwe apps meer installeren, lijkt het. En op 5 maart 2025 is het einde support voor de applicaties op Windows Subsystem voor Android. Amazon blijft tot die datum nog wel de updates aanbieden. En ja, dit subsystem voor Android heeft niet echt lang bestaan. Het was er sinds juni 2021.
Ja, wordt dus dadelijk net geen 4 jaar.
Nee. Ik vond het al een beetje stil rondom deze ontwikkeling. Het was dus niet voor niks.
Nee. Dus dit is WSA. Ja. Over WSL?
Heb ik niks gehoord.
Oké, dus dat blijft nog steeds wel.
Ja, daar is ook wel heel stil al de hele tijd. Dus ik heb
nou een Zero for Windows is denk ik het laatste nieuws wat daaruit kwam.
Soort van. Ja.
Het andere wat we zien is dat de Microsoft-fanaten binnen Microsoft nu versie 0.79.0 hebben uitgebracht van de Windows Power Toys. En daarin zien we heel veel fixes en ook 2 nieuwe features. Namelijk de Keyboard Manager, die toestaat dat je shortcuts mapt om allerlei applicaties en URL's te openen. En dan hebben wij het al een tijdje geleden gehad natuurlijk over Ctrl, Shift, Alt, Win, L voor LinkedIn en dat soort dingen. Nou, daar kan je dus veel makkelijkere sneltoetsen van maken. En je kunt dus ook inderdaad Keyboard Manager gebruiken met shortcuts op basis van akkoorden. En ik moet dan altijd een beetje denken aan als een soort Mozart als toetsenbordridder. Zo, en dat je dan inderdaad al je favoriete applicaties op je scherm hebt staan. Maar ik denk dat het wat minder sexy is. Sorry, iets minder ludiek is dan dat.
Ik zit echt te bedenken hoor. Een akkoord op je Windows toetsenbord. Die dan Ctrl, Windows, ABC tegelijk of zoiets dergelijks.
Ja, en ik kan ook niet aan de indruk onttrekken dat er ook wel mensen zijn als Elvis Presley inderdaad, die met hun vingers over het hele klavier gingen. En misschien dat ze daar inderdaad iets mee doen. Ja. Tijdens live concert heb jij vast ook wel eens iemand gezien die inderdaad met zijn bips op het klavier rondhobbelde. Ja, misschien dat inderdaad de nieuwe manier is vanaf PowerToys 0.79 om je applicaties en je websites te openen.
Oké, nou ja, we gaan het zien. Ik ga er binnenkort eens even mee spelen. En wie weet komt er nog een leuke productiviteitstip uit voort.
Het doet me denken aan, en jij hebt die tijd ook nog meegemaakt, dat we allerlei open source gebaseerde outbound webproxies hadden. Die, omdat ze op open source gebaseerd waren, alleen de eerste 15 tekens van je wachtwoord als wachtwoord gebruikten.
Ah ja.
Dus dat als jij, en ja, Raymond en ik waren daar natuurlijk op de voorgrond al veel langer mee bezig. Als jij dus gewoon een wachtwoord had van 16 tekens, en of in ieder geval 15 tekens en langer, maar dat is dus 16 tekens, dan kon jij dat gewoon invoeren. En daarna kon je bijvoorbeeld met je voorhoofd op je toetsenbord zo er langs gaan. En daarna zeggen, nou dan ga ik nu aanmelden, enter. En dan was je aangemeld. Ja, dat was natuurlijk een fantastische truc. En ja, ik kijk naar uit om die tijden weer te laten herleven.
Ja. Goed. Dingen waar we echt op zitten te wachten komen er ook aan. Want er zijn aankondigingen gedaan over Copilot voor Microsoft 365. En het schijnt dat in maart of april de ondersteuning voor Nederlands eraan zit te komen. Microsoft heeft namelijk 17 nieuwe talen aangekondigd.
Okay.
Met een hele roadmap van allerlei zaken die er rondom Copilot aan zitten te komen. En een van de dingen die er aan zit te komen is een verbeterde Copilot Lab.
Okay.
Waarin gebruikers prompts met elkaar kunnen delen, maar ook video's kunnen bekijken en tips uitwisselen. Verder komt er integratie voor Forms. Er komt stream integratie voor video's, zodat je die kan laten voorzien van ondertitels, kan laten samenvatten en die je naar de interessante stukjes van video's kan laten verwijzen.
Mm-hmm.
En er zit ook een Microsoft 365 Copilot voor Education aan te komen.
Oké, en wat we dan dus dadelijk gaan zien als onderdeel van die 17 talen, is dat we het dan dus niet meer hebben over roadmap, maar dat we het over hebben over een werkroute. Dat we het niet meer hebben over forms, maar formulieren, hoop ik. Dat we het niet meer hebben over streamen, maar ja, wat is het Nederlandse woord voor streamen? Oh, en education is natuurlijk gewoon educatie. Toch, Ray?
Ja. Oké. I got the message.
Dan werd ik afgelopen week blij verrast met de stemming in het Europees Parlement over het digitale ID-bewijs wat er aankomt. En het Europees Parlement heeft nu ingestemd om dat digitale ID-bewijs te laten bouwen. En dat moet open source. En dat mag in ieder geval op de korte termijn nog niet verplicht worden. En wat we daar als EU-burgers mee winnen is een privacy dashboard waar we kunnen inzien welke gegevens over ons is opgevraagd, waar het is gebruikt en waarin het ook mogelijk is om die gegevens te laten verwijderen.
Klinkt interessant, alleen het is er nog niet.
Nee, maar wordt gebouwd.
Yes.
En alle lidstaten zijn het er dus mee eens dat we dat gaan doen.
Ja.
Dat is in het verleden nog wel anders geweest met dit soort identiteitsinitiatieven.
Dat is inderdaad wel waar. Dat is een hoopvol initiatief.
Ja.
Nou, ondertussen roert de EU zich wel, want Microsoft heeft de laatste tijd ook geïnvesteerd in een Europese AI-grootheid, wil ik bijna zeggen. Maar in ieder geval een AI-bedrijf uit Frankrijk, Mistral.
Ja, hadden we het inderdaad 2 afleveringen geleden over.
Ja, daar heeft Microsoft meerdere miljoenen in geïnvesteerd. Dat was in ieder geval een onbekend bedrag, moet ik eigenlijk zeggen.
En zelfs daar hebben ze dan gewoon moeite mee. Wordt er een keer geïnvesteerd in een Europees bedrijf, dat de Europese cloud groter maakt, ons onafhankelijk maakt van Amerikaanse techreuzen, en is het nog niet genoeg?
Nee, want men is denk ik bang dat die Amerikaanse techreus zich inkoopt in dit bedrijf en daardoor gewoon de eigenaar wordt van deze technologie. Want wat je dus nu ziet is dat dit partnership tussen Microsoft en Mistral, ja, dat wordt met argusogen bekeken door de EU. Want Mistral krijgt nu toegang tot de Microsoft supercomputer om AI-modellen te trainen.
Mm-hmm.
En de diensten van Mistral die komen beschikbaar op het Azure-platform. Nou ja, nu was men toch al met argus oog aan het kijken naar de ontwikkelingen rond Microsoft en OpenAI.
Mm-hmm.
En dat gebeurde niet alleen door de EU, maar ook door de Competition and Markets Authority uit de UK. Dus ik denk dat Microsoft langzamerhand onder een vergrootglas ligt als het gaat om investeringen in AI.
Ja, maar dat doen ze sowieso in de Digital Markets Act. Samen met Alphabet, ByteDance, Meta, Amazon en Apple sinds deze week.
Inderdaad.
Maar van al die bedrijven, tot nu toe zien we in ieder geval, dat Apple nog het meest onder een vergrootglas ligt.
Ja.
We hebben het natuurlijk al een aantal keer gehad over de saga tussen Epic en Apple. Maar we zouden bijna de klacht vergeten van Spotify. Die heeft aangegeven dat ze zich ook gedwarsboomd voelden door Apple. Omdat ze niet gewoon tegen de kostprijs abonnementjes konden laten afnemen in hun iOS-app. Maar daar inderdaad ook over moesten afdragen richting Apple. En ze mochten ook in de app dus geen reclame maken voor het afsluiten van abonnementen buiten de app om. En in dit dispuut heeft Brussel nu een boete opgelegd van 1,8 miljard euro voor dit machtsmisbruik.
Tjing, tjing.
En Apple gaat natuurlijk in beroep. En ja, dat is de vraag wat daar dan in hoger beroep uitkomt. Maar ik verwacht hetzelfde.
Ja, en ondertussen is Apple wel bezig met de EU, want iOS 17.4 is uit.
Ja.
En dat moest gebeuren voor 6 maart vanwege die Europese regelgeving en de Digital Markets Act. En nu die uit is, kunnen we dus langzaamaan gaan uitkijken naar de appstores van andere partijen.
Mm-hmm. In de EU.
Browsers in iOS die niet op WebKit gebaseerd zijn.
In de EU.
Betaalmethodes die niet Apple Pay zijn.
In de EU.
En stolen device protection verbeteringen.
Ja, je zou bijna vergeten dat we natuurlijk ook nu alternatieve NFC en wallet apps als standaard applicaties voor Apple Pay kunnen gebruiken in de EU.
Oké. Okay.
Nou, die stolen device protection, die is wel gewoon voor iedereen.
Mm-hmm.
En dat is fijn, want stolen device protection is natuurlijk vanaf 17.3. Maar je kunt nu vanaf 17.4, kun je de stolen device protection ook altijd aanzetten in plaats van alleen op onvertrouwde locaties.
Oké. Okay.
Waar we het al eerder over hebben gehad is dat je in 17.4 nu transcripts in Apple Podcasts hebt. Er is een Siri-upgrade met wederom additionele talen. Er is een nieuw welkomstscherm. Er zijn verbeterde batterijgezondheidsindicatoren. En er is een serieus grote upgrade van CarPlay aan boord van 17.4. Het enige wat we dan in de EU niet krijgen en wat dus eigenlijk ook weggaat, die progressive web apps, die blijven. Dat was het nieuws wat we deze week heugelijk in ontvangst mochten nemen. Maar de web apps op homescreens is iets wat we in de EU gaan missen.
Oké. Nou, laten we dan afsluiten met positief nieuws over Apple. Want Apple bracht deze week de MacBook Air uit met een M3-processor.
Oeh.
En dat betekent dat de M3 dus nu niet alleen maar in de MacBook Pro en de iMac te verkrijgen is, maar ook in de toch wel populaire MacBook Air, die verder trouwens helemaal niet is vernieuwd. En behalve deze nieuwe processoren in de MacBook Air, gaan de prijzen natuurlijk ietsje veranderen, want voor de MacBook Air betaal je vanaf nu voor de 13-inch versie €1299 en voor de 15-inch versie €1599.
Ja, en was een M2-processor voor jou snel zat, dan pik je die nu op voor €1199, inclusief BTW.
Ja. En ondertussen heeft Apple ook nog een kleine software-update aangekondigd, want waar je op de MacBook Pro tot nu toe maar één extern scherm kon aansluiten, zit er voor de MacBook Pro met een M3-processor een software-update aan te komen, waardoor je er twee externe beeldschermen op kan aansluiten.
Ja, en ook in iOS 17.4 zaten twee updates voor kwetsbaarheden. Dat gaat het over de kwetsbaarheden met de rugnummers 7E2024-23225. En dat is een kwetsbaarheid in de iOS kernel. En 7E2024-23296 in RTKit. En Apple raadt daarom aan om zo snel mogelijk te upgraden. En ik heb hier gelijk 118 tips hoe je dit zo snel mogelijk in je organisatie en in je familie kunt uitrollen. Wanneer jouw organisatie bijvoorbeeld heeft gestandardiseerd op iPhones, zoals eigenlijk iedereen die in de bunker werkt. Waarvan 6 gloedje nieuwe tips. Voor eigenlijk elke werkdag 1. Je hebt nu een emoji van een hoofd dat horizontaal schudt. Voor de typische maandagochtend perikelen op je werk. Een Phoenix, elke keer wanneer je op dinsdag voor het eerst deze week aanmeldt met een global admin of een domain admin account. Een hoofd dat verticaal schudt voor zaagmans op woensdag. Een gebroken ketting bij het bespreken van informatiebeveiligingsincidenten op donderdag. En een limoen voor de vrijmibo. En uiteraard een bruine paddenstoel rond etenstijd op, ja, kan eigenlijk elke dag van de week. En waar ik het dan natuurlijk over heb, zijn de 6 nieuwe emojis in iOS 17.4. Die als je ze maar voldoende inzet en mensen zich voldoende afvragen waar je het toch over hebt zonder de context van een emoji, omdat zij op hun iPhones alleen een vierkant rechthoekig blokje zien.
Nou, ik ga ze binnenkort even uitproberen.
Ja, mijn dochter is overigens al over op de nieuwe versie van iOS, nadat ik haar deze week bombardeerde met allerlei nieuwe berichtjes, met uiteraard deze nieuwe emoji.
Ja, inderdaad. Goed. Ja, in de patch Tuesday van afgelopen, wanneer was het? Maand? Nou ja, van afgelopen februari zat er ook nog een foutje in Edge. Namelijk Edge met de stable version 122.0.2365.63 bleek heel veel websites niet te kunnen laden met foutmeldingen als not enough memory to open this page. Of this page is having a problem. Of out of memory.
Yep, or your browser is not long enough. Yep.
En dit alles bleek te liggen aan een bug in de Enhanced Web Protection implementatie. Er zijn allerlei mensen aan het stoeien geweest van hoe lossen ze dit op. Het bleek op te lossen door de Enhanced Security optie te disablen.
Nee!
Maar Microsoft is inmiddels gekomen in een update, namelijk yes. Versie 122.0.2365.66.
Ja, en die doet het gewoon met de Enhanced Security aan.
Inderdaad.
En ik snap dat niet. Ja, kijk, aan de ene kant snap ik het wel, want het is heel korte termijn. Maar op de lange termijin dat soort features uitzetten en uit laten staan, dat soort tijdelijke pleisters, wat, en dat is denk ik jouw ervaring ook, Ray. We hebben het natuurlijk ook gewoon gezien in Group Policy en waarschijnlijk zie je het ook al in Intune instellingen. Het zijn dit soort tijdelijke pleisters waar niemand zich eigenlijk meer van weet van ja, waarom hebben we die toen eigenlijk toegepast toen in die eerste week van maart in Edge? Waarom hebben we toen eigenlijk die en dan security uitgezet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, wat gebeurt er als we het nieuwe aanzetten? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, laten we hem dan maar uitlaten. En weet je, 8 jaar later staat die rommel dus gewoon nog steeds uit.
Ja, 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 inderdaad.
Dus nee, doe het niet, mensen. Jeetje. Nee. Ja, en we kunnen natuurlijk met alle perikelen rondom Broadcom ook wel roepen, ja, doe het niet. Weet je, gebruik geen ASXE, Workstation, Fusion of Cloud Foundation. En eigenlijk moeten we dan sinds de overname van Broadcom eigenlijk zeggen, gooi geen geld weg aan ASXE en alle andere platformen die nu vanuit VMware verplicht betaald zijn. ASXE Free is wegbezuinigd, is weggeschaafd door Broadcom. Maar mocht je dat nog steeds wel gebruiken, dan is het belangrijk om even naar de laatste versies te upgraden. Want kwaadwillenden met lokale beheerrechten in VM's kunnen ongeautoriseerde toegang krijgen tot het hostsysteem.
Oei.
En dat kan door gebruik te maken van kritieke kwetsbaarheden in het VMX-proces. En dan gaat het over kwetsbaarheden met, nou, dit is dan een makkelijke, oplopende rugnummers. Dus het gaat om 7E2024, 22252 en 53. Allebei met een CVSS V3-score van 8.4 op de schaal van 10. En dat zijn use after free in de XHCI en in de UHCI USB controller. Dan gaat het over 22254 met een CVSS V3 score van 7.9. Dat is een out of bounds write kwetsbaarheid. En 22255 met een CVSS score van 7.1. En dat is een information disclosure kwetsbaarheid in de UHCI USB controller. Nou, heb je nu een beetje zitten opletten terwijl ik dat afratelde, dan had je al kunnen voorspellen dat de snelle mitigerende actie vanuit VMware is om USB uit te schakelen richting je VM's. Maar er is ook een moeilijkere optie, namelijk om te updaten. En waarom noem ik dat een moeilijkere optie? Nou, wat ik dus opmerkte is dat VMware ook updates biedt voor ASXI 6.7 U3U en 6.5 U3V, terwijl deze platforms officieel niet meer door VMware ondersteund worden. Dus waarom zou VMware dat dan doen? Nou, daar hebben we het in de podcast al natuurlijk eerder over gehad. Dat is dat hele ASXI 7.0 gedoe, waarvan ik verwacht dat het hier aan ten grondslag ligt, waardoor sommige VMware-beheerders nog steeds niet durven te upgraden naar ASX 7 of daarna zelfs naar ASXI 8.
Lastig verhaal.
Lastig verhaal voor VMware-beheerders, ja. Aan de ene kant wil je natuurlijk updaten omdat je wil dat je platform veilig is. Aan de andere kant is het verstandig om een beetje afwachtende houding te hebben richting ASXI updates, omdat het nog wel eens de beschikbaarheid van je platform nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Ja, als je gebruik maakt momenteel van JetBrains TeamCity, is het ook tijd om op te letten. Want voor deze on-premises CICD oplossing is er een kwetsbaarheid ontdekt. En wel CVE 2024-27198 met een CVSS score van 9.8. En ook nog met rugnummer 27199 met CVSS score 7.3. En dit gaat over een authentication bypass bug.
Mm-hmm.
Deze bug, daar blijkt inmiddels een exploit voor beschikbaar te zijn. Dus ja, als je dit platform hebt draaien, is het advies om zo snel mogelijk te upgraden naar TeamCity versie 2023.11.4, voordat je serieus te klos bent.
Ja, en de cloud variant is reeds gepatcht door JetBrains, dus dan hoef je niks te doen. En het nadeel hier voor JetBrains en JetBrains beheerders is dat Rapid7, die deze kwetsbaarheden heeft ontdekt, ook degene zijn die de exploit publiekelijk beschikbaar hebben gesteld. Dus heel netjes is het nou niet echt geweest in dit.
Hoe lang hebben ze gewacht?
Nou, half februari hebben ze het dus aan JetBrains verteld. En nu zie je dus inderdaad dat dit dan in de eerste week van februari, omdat JetBrains dus ook al een update heeft beschikbaar gesteld, nu dus al publiek wordt gedeeld.
Zo, lelijk.
Ja, het zet nogal druk op beheerders. En als je inderdaad niet een hele up-to-date software bill of materials bijhoudt, dan zou deze update je zomaar kunnen zijn ontschoten.
Mm-hmm. Ondertussen hebben onze Belgische collega's ook een uitdaging.
Nou ja, ik denk onze Nederlandse collega's ook. Als je kijkt op X en je zoekt daar bijvoorbeeld op hashtag MEMBeers, wat dan kort is voor Microsoft Endpoint Management Beers, dan zie je daar allerlei Intune collega's die daar allerlei heerlijke biersmaken en merken met elkaar delen op de vrijdagmiddag en in het weekend. Ja, om eigenlijk hun sores weg te drinken, heb ik af en toe het idee. Maar daar zou best wel eens de komende tijd wat paniek kunnen ontstaan. Hoewel ze natuurlijk volgende week allemaal in Seattle zijn, tenminste het grootste gedeelte voor de MVP Summit. Want brouwerij Duvel Moordgat in het Belgische Berendonkdorp, en dat is net ten westen van Mechelen langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel, daar staat het hoofdkantoor van de firma die verantwoordelijk is voor de heerlijke vloeibare lekkernijen onder merknamen Duvel, Liefmans, De Koning en La Chouf. Want zij hebben op woensdag 6 maart rond 2:30 s'nachts lokale tijd een ransomware aanval gedetecteerd en hebben toen besloten om de productie stil te leggen. Oei. Ze geven zelf aan dat er geen reden is tot paniek, want er is nu nog voldoende voorraad. Maar we weten allemaal nog de grote toiletpapieroorlogen uit februari en maart 2020. Dat voorraden niet heel lang hoeven te duren.
Nee, zeker niet als de liefhebbers gaan inslaan.
Yes.
Tja.
En dan sluiten we deze informatiebeveiligingsupdate af met dubieus goed nieuws rondom Black Cat, ook wel bekend als ALPHV. En daar gaat nu het gerucht van dat deze na Lockbit ook verstoord zijn in hun acties. Maar de vraag is of dat inderdaad juist is. Want de FBI bracht al eerder een decryptie toe uit voor al hun slachtoffers. En mogelijk is dit een zogenoemde exit scam. Daar hebben we het nog nooit over gehad in deze podcast, dus ik ga hem een beetje uitleggen. Als Black Cat nu als speel in zo'n hele ransomware as a service piramide, waarin je dus mensen hebt die op zoek gaan naar kwetsbaarheden, die kunnen worden misbruikt. Dan heb je een groepje mensen die dan inderdaad daar vanaf initiële toegang naar leuke domain admin, global admin en dat soort rechten gaan op zoek gaan. En daarna heb je inderdaad de club die de versleuteling uitrolt. Dan zie je dat mocht je daar net even heel netjes succesvol zijn geweest, en dat is natuurlijk een beetje zuur in dit geval voor Change Healthcare, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad. Want die hebben $22 miljoen. En zelfs met de huidige koers is dat nog steeds een groot bedrag aan losgeld betaald. En door nu te claimen verstoord te worden, probeert Black Cat mogelijk onder de betalingen in de keten uit te komen.
Oh, lelijk.
Er is namelijk geen officiële melding vanuit het Department of Defense in de Verenigde Staten uitgebracht over het neerhalen. En de source code van de neerhaalpagina wijkt af van, onder andere de pagina waar we mee werden gepresenteerd tijdens het neerhalen van Lockbit.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ja, en zo zie je dat het dus net echte bedrijven zijn, die ransomware, jongens en meisjes en andere pronouns.
Week zijn Sander en ik, net als vele andere MVP's, niet in het land vanwege de MVP Summit in Redmond. Betekent ook meteen dat het gelijk heel rustig wordt op het front van de evenementen. Dus hebben we deze week maar één evenement om aan te kondigen. En wel op woensdag 13 maart aanstaande heeft Microsoft van 6 uur 's avonds tot 8 uur 's avonds een virtueel evenement aangekondigd onder de naam Microsoft Secure. In dit evenement gaat Microsoft in op alle AI-powered innovations in cybersecurity waar ze op dit moment mee bezig zijn. En daarin zullen ze presenteren hoe Microsoft de wereld een stuk veiliger maakt met alle AI-toepassingen in threat intelligence, end-to-end encryption en alle responsible AI-initiatieven die momenteel gaande zijn.
Cool. Dus mocht jij inderdaad als mannelijke beheerder dan een spontaan last krijgen van een strakke spijkerbroek als Ray en ik het hebben over AI, dan is dit het evenement waar je virtueel bij wil aansluiten.
En Sander, wat is deze week de productiviteitstip?
Jawel, waar ik het vandaag over wil hebben is een productiviteitstip voor Outlook, want Outlook kent al jaren een stuk gebruiksinterface wat naar de codename, nog steeds eigenlijk naar de codename Wunderbar luistert. En dat is inderdaad de balk die in sommige Outlook-versies verticaal in scherm staat en aan de andere kant nog wel eens horizontaal onder je mappenlijst te vinden is als je inderdaad je mailbox open hebt staan. En met deze Wunderbar zijn ook vanaf het begin al, dus dit werkt waarschijnlijk zo'n beetje in elke Outlook-versie die je in je organisatie hebt draaien, daar kun je switchen tussen, nou ja, je mail, je agenda, je contactpersonen, je taken met Ctrl plus 1. En bij de standaardvolgorde in de Wunderbar, die kan je dus omgooien. Zou je dan met Ctrl plus 1 uitkomen in mail? Doe je Ctrl en 2 gebruiken, dan kom je standaard in de agenda. Ctrl plus 3 standaard dus contactpersonen. En Ctrl 4 standaard taken. Ja, en wil je dat in de Wunderbar lekker herschikken, dan zie je dus ook dat die Ctrl en de cijfertoetsen nog steeds gelden voor de volgorde in de Wunderbar. Maar, en dat is natuurlijk een andere productiviteitstip die Ray eerder heeft gedeeld. Heb jij SysInternals Zoomit op hetzelfde apparaat staan en je zou ineens Ctrl plus 3 doen, dan krijg je toch ineens wel echt je mail in je gezicht geduwd. Want dan zou je naar standaard, zou je met standaard instellingen naar 200% Zoom niveau gaan. Dus mocht je SysInternals Zoomit op hetzelfde apparaat hebben als bijvoorbeeld Outlook, dan zou je in Zoomit de toetscombinaties kunnen wijzigen, waar je dat in Outlook voor deze Wunderbar nog steeds niet kunt.
Oké. Interessante productiviteitstip, Sander. Dankjewel hiervoor.
Ja, gewoon weer eens een keer in Outlook.
Precies. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 10 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week vanuit Bellevue. En mocht je niet weten waar dat ligt, in de staat Washington. Dat ligt zo'n beetje tussen Seattle in het westen en Redmond in het oosten in.
Tot volgende week. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL